Goedemorgen, broers en zusters. De thema van vandaag, dat is de Heilige Geest volgen. En wat is het toch geweldig dat de Heilige Geest in ons woont. En dat Jezus heeft gezegd toen hij hier op aarde is, tegen zijn discipelen in Johannes 16 vers 7. Ik weet niet of de beamer ook aanstaat, dat het daar misschien opgezet kan worden. Ja, en dan zegt Jezus tegen de discipelen, maar dit is de waarheid. Het is goed voor jullie dat ik ga, want als ik niet ga, zal de pleitbezorger, dat is de Heilige Geest, niet bij jullie komen. Maar als ik weg ben, zal ik hem naar jullie toezenden. En doordat Jezus is gestorven aan het kruis, is de Heilige Geest gekomen. En als je je bekeerd hebt en gelooft dat Jezus voor jou is gestorven, is de Heilige Geest in jou gaan wonen. Iedere christen die Jezus heeft aangenomen, heeft de Heilige Geest ontvangen. En God begint door de Heilige Geest in ons een relatie met ons. En die mogen wij als werkelijk en als echt ervaren. En we hoeven ons dus eigenlijk nooit alleen te voelen. De Heilige Geest is met ons en in ons. En hoe mooi is dan dat de Heilige Geest ons ook soms op pad kan gaan sturen. Stel je eens voor dat de Heilige Geest, dat je van de Heilige Geest een opdracht krijgt. De opdracht om iets te doen of om ergens naartoe te gaan. Wat ga je dan doen? Ga je dan twijfelen? Nee, zou ik nog wel, zou ik nog niet? Of ga je ook daadwerkelijk doen wat de Heilige Geest van je vraagt? En in het boek Spreuken kunnen we de wijsheden van God lezen. En al heel vroeg in de geschiedenis schreven mensen hun fouten ook op. Want ik wil u vandaag graag meenemen naar Spreuken 3. En in Spreuken kunnen we de wijsheden lezen van God. En al heel vroeg in de geschiedenis schreven mensen, maar die fouten maakten, die hadden zoiets van, hey, ik maak nu een fout, maar ik wil eigenlijk niet dat mijn kinderen en mijn kleinkinderen diezelfde fouten gaan maken wat ik nou ook heb gemaakt. Want ik wil ze eigenlijk behoeden voor die fout. En die schreven dat op in een boek en die gaven dat door aan hun kinderen. En zo is eigenlijk Spreuken ook een boek wat geschreven is door Salomo, onder andere. En het zijn wijsheden van God, waarin God ons wil leren hoe wij hier op aarde kunnen leven. En in het begin van het boek van Spreuken heb je eigenlijk 10 toespraken van vader op zoon. En in Spreuken 3 vers 1 tot en met 10 kunnen we enkele wijsheden lezen. Heb ontzag voor de Heer, mijn zoon. Vergeet mijn lessen niet. Houd in je hart mijn richtlijnen vast. Ze vermeerderen de dagen van je leven. Geef je vele jaren van geluk. Mogen liefde en trouw je nooit verlaten. Wind ze om je hals. Schrijf ze in je hart. God en de mensen zullen je genegen zijn. En je zult waardering ondervinden. Vertrouw op de Heer met heel je hart. En steun niet op je eigen inzicht. Denk aan alles bij hem wat je doet. En dan baant hij voor jou de weg. Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de Heer. En ga kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn. Het verkwikt je lichaam. Eer de Heer met al je rijkdom. Met de beste van de oogst. Graan zal je voorraadschuren vullen. Je kuipen lopen over van wijn. En deze spreuken, dat kun je eigenlijk een beetje lezen als in 5 stukjes. Dus als je steeds twee versen achter elkaar leest, die bij elkaar horen, dan heb je steeds een compleet stukje. Zo kun je bijvoorbeeld vers 5 en 6 lezen. Daar staat, vertrouw op de Heer met heel je hart. Steun niet op je eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet. En als je dat doet, dan, wat gebeurt er dan? Dan baant hij de weg voor jou. En ik hoor vaak dat het lastig is. Hoe kun je nu vertrouwen met heel je hart op de Heer en niet steunen op je eigen inzicht, op je eigen verstand? Dat is best wel een lastige. En wat mij opvalt in deze zin, deze tekst, is ook het woord vertrouwen. Vertrouw op de Heer. En er zijn ook een aantal schriftplaatsen die lijken namelijk op deze zin. En dat is onder andere Deuteronomium vers 5. En dat staat bij de Joden ook wel bekend als de Shema. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar bij de Joden is dat een hele bekend vers. En daar staat namelijk... Eens even kijken, ja. Luister Israël, de Heer onze God, de Heer is de enige. Heb de Heer uw God lief, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht. Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over. Thuis, onderweg, als je naar bed gaat, als je opstaat, draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. Nou, ik heb inderdaad op de beamer hier staat dus ook een plaatje van een Israëlische soldaat. En die houdt zich ook dus heel erg aan deze tekst. Die print, ook wat er hierin staat, van denk dagelijks aan deze tekst. Dus wind ze om uw arm. Dus hij heeft ook wat om zijn arm heen gewonden. En hij heeft ook een band op zijn hoofd met een kistje daarin. En wie weet er wat er in dat kistje zit? In het kistje, er zit een stukje perkament. En het liefst willen we zo'n oud mogelijk stukje perkament hebben. En daarop staat deze tekst dus geschreven. En ook op zijn arm heeft hij ook dus een eentje, maar ook een kistje. En daar staat dus ook de tekst in van Deuteronomium vers 6, of Deuteronomium 6 vers 5. Dus dat ze de hele dag deze tekst dus bij zich hebben. Maar ook in het Nieuwe Testament komen we deze tekst dus tegen. Dat is dus eigenlijk, want dit is voordat Jezus geboren is en nadat Jezus geboren is. In de evangelie komen we deze tekst ook tegen. In Matthäus 22, waar ik met jullie naartoe wil gaan. Maar ook in Marcus en ook in Lucas staat deze tekst. In Matthäus 22, vanaf vers 37 staat. En hij antwoordde: heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste verbod. Het tweede daaraan is gelijk. Heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en profeten staat. Dus in het Oude Testament komen we dit tegen. In het Nieuwe Testament krijgen we een aanvulling erin. En het gaat hier dus over, heb de Heer lief. Dus hou van de Heer. Hou van de Heer met je hart, met je ziel, met je verstand en je naaste liefhebben. En in Spreuken, waar we het net over hadden, dan gaat het niet over heb de Heer lief, maar over vertrouwen. Vertrouw op de Heer met heel je hart. En wat is nou het verschil tussen vertrouwen en heb de Heer dan lief? Het woord liefde in Deuteronomium, dat heeft eigenlijk de betekenis tot een oproep tot liefde, tot een relatie aangaan met God, tot een verbond, een verbinding. Als het gaat over liefde, dan is het liefdevol eren, een verbond aangaan, een relatie aangaan. En als het gaat over vertrouwen, zoals in Spreuken waar we het over hadden, dat is dan meer een gevoel van vertrouwen op de Heer met heel je hart. En er is meer een gevoel van veiligheid, van zorgeloos zijn, van gesteund worden. Laat heel je hart zich veilig voelen met de Heer. En laat heel je hart zorgeloos zijn met de Heer. En gesteund worden en voelen door de Heer. Vertrouw op de Heer met heel je hart en steun niet op je eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet. En dan baant hij een weg voor jou. En als je hier op deze twee zinnen ook de klemtoon zet in Spreuken, van de 10 versen die we hebben, dat als je de Heer vertrouwt met heel je hart, dan staat er in de volgende versen: wees dan niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de Heer. En ga kwaad uit de weg. En als je dat doet, dan zal het je sterken als een medicijn en verkwikt het je lichaam. En eer God met al je rijkdom. Als je eens iemand bijvoorbeeld een keer een geld geeft door een gift, en God zal je dan ook zegenen en het eigenlijk ook weer aan je teruggeven. Het kan in de vorm van geld wezen of iets anders, maar zo werkt het wel. En ook de wetenschap heeft het onderzocht, hoe het gehele systeem hier op aarde werkt. En die hebben het onderzocht dat het ook in het systeem ook zo werkt. Maar schoon eens een vraagje: van wie heeft er wel eens een keer een gift gegeven aan iemand? Misschien. Mooi, dat is heel mooi. Maar wie heeft dan ook wel eens meegemaakt dat als je een keer een gift aan iemand gegeven hebt, dat het dan gezegend werd? En dat je daar dan ook wat voor terug hebt gekregen. Dus het is natuurlijk niet de bedoeling dat je dat dit daarom een gift geeft, maar wel dat je iets gedaan hebt, een gift hebt gegeven, maar dat je dan eigenlijk het in veel hout weer terug hebt gekregen. Ja, mooi. Ja. Het is al zo mooi, want vaak staan we er wel bij stil van om iets weg te geven, maar dat je het ontvangt, dat heb je soms zelf ook niet door. En het is heel mooi om dat gewoon toch eens een keer na te gaan. Van, goh, stel je geeft weer eens iets van, hoe gaat het nou werken? Of dat je eens een keer terugkijkt daarna en daar eens aan denkt. Voor hetzelfde dan kom je dat tegen. Maar je kunt altijd proberen om daar wat alert op te zijn. Dat je denkt van, ik ga er eens wat scherp op kijken. Maar als je dan in de Bijbel wil zoeken ook naar iemand die vertrouwt op de Heilige Geest, dan moet ik altijd heel vaak denken aan David en aan Paulus. En Paulus met name in Handelingen. En we hebben daar ook zo'n mooie landkaart altijd. Dat vind ik altijd machtig. Want dan kan ik altijd even kijken welke plaatsen heeft Paulus allemaal geweest. Welke reizen heeft hij allemaal gemaakt. En in Handelingen kunnen we eigenlijk lezen dat Paulus vertrouwt op de Heilige Geest. En dat hij ook niet steunde op zijn eigen inzicht. En hij dacht aan hem bij alles wat hij deed. En God die baande dus ook echt een weg voor hem. En een groot deel van het boek Handelingen dat gaat over de reisverslagen van Paulus. En Paulus begint ook eigenlijk een beetje, Handelingen begint een beetje over het ontstaan van een gemeente. Dus de gemeente komt tot bloei. En men gaat steeds meer evangeliseren, steeds verder en verder. En zo dat het over de hele aarde verspreid wordt. Met name Paulus die reist dus eigenlijk langs de Middellandse Zee. Het is heel leuk dat we dat kaartje dat hebben, dan kun je dat een beetje zien, het stukje daar. En hij vertelt dan ook zijn reisverslagen. En Handelingen 20, daar kunnen we dus ook een stukje lezen over een stukje van een reisverslag van Paulus. En Handelingen 20, vers 20. U weet dat ik alles bekend heb gemaakt, wat uw welzijn ten goede komt, en dat ik u daarover in het openbaar en thuis heb onderricht. Zowel Joden als Grieken heb ik opgeroepen zich te bekeren tot God en te geloven in Jezus Christus onze Heer. En nu zegt Paulus, nu ben ik op weg naar Jeruzalem. Gedreven door de Heilige Geest, zonder te weten wat me daar te wachten staat. Behalve dan dat de Heilige Geest me in iedere stad verzekert, gevangenschap en vervolging mijn deel zullen zijn. Ik hecht er geen enkele waarde aan, heb behoud van mijn leven, als ik mijn levenstaak maar kan voltooien en de opdracht kan uitvoeren die ik van de Heer Jezus heb ontvangen. Namelijk, getuigen van het evangelie van Gods genade. Dus Paulus geeft hier aan dat hij dus eigenlijk gedreven door de Heilige Geest, zonder dat Paulus eigenlijk weet wat hem daar staat te wachten, dat hij daar naartoe gaat. En in de HSV-vertaling wordt eigenlijk het woordje gebonden genoemd. Gebonden door de Heilige Geest. Dus dat hij echt, ja, eigenlijk dat de Heilige Geest hem eigenlijk niet vrijlaat om een andere weg te gaan kiezen. Hij zou, hij zit hier hier bovenin en hij moet naar beneden, hij moet naar Jeruzalem, moet hij reizen. En Paulus ging dus onder een sterke drang en vast besloten naar Jeruzalem. En hij ging dus niet zijn eigen weg, maar hij ging dus de weg van God. En dat hem voortdurend onderweg werd hem dat ook bevestigd door de Heilige Geest. En als we iets teruggaan in Handelingen 20, gaan we naar Handelingen 16. Vers 6. En daar kunnen we dus ook een stukje lezen. Ze trokken door Frygië en Galatië, omdat ze door de Heilige Geest werden verhinderd Gods woord in Azië te verkondigen. Toen ze bij de grens van Mysië kwamen, wilden ze doorreizen naar Bithynië. Maar daar stond de geest van Jezus hun niet toe. En daarom trokken ze door Mysië tot ze bij de kustplaats Troas bereikten. Dus de Heilige Geest die stuurde Paulus naar Jeruzalem toe. Maar als Paulus dus zelf ergens heen wilde, hij ging maar moest echt naar beneden. Als hij ook maar even die kant op ging, dan werd hij eigenlijk door de Heilige Geest geweigerd. Dat de Heilige Geest stond niet toe dat hij die kant op ging. En ook in David, hè, als we lezen in de psalmen, onder andere psalm 143 vers 10 komen we dat tegen. David had het eigenlijk ook al door. Die geeft daar ook aan, de geest is in je en stuurt je. Dus de geest kan je ergens naartoe sturen. En zo had ik ook een broeder en die woonde in Leeuwarden. En die kreeg... in één keer ook van hij moest naar de stad, hij moest het centrum in. En daar was een man en die moest hij dan ontmoeten. Dus, en hij was wel behoorlijk van meer van de bijbelstudie dan de in de geesten. En hij denkt, ik ga er wel naartoe en ik ben benieuwd. En waarschijnlijk moet ik weer iemand gaan evangeliseren of het woord van God uitleggen. Dus hij ging zo de stad in en hij kwam inderdaad een man tegen en hij ging daarmee in gesprek. En het mooie was eigenlijk van mijn broeder, die kwam dus eigenlijk een andere broeder tegen. En die broeder van mij die had dus heel veel vragen over een bepaalde bijbelstudie, over een bepaald boek. En die man die vertelde hem eigenlijk alle antwoorden die hij moest weten over die bijbelstudie. Dus hij ging ook echt naar huis, mijn broeder, en ik dacht van, nou, dat is ook wel bijzonder. Ik ga de stad in, want ik dacht van, ik moet wat doen voor God, ik moet God helpen. En ik krijg gewoon allemaal cadeautjes van God. Wauw, wat mooi. Dus dat is heel mooi om dat zo mee te maken. En in de preek, in de voorbereiding van deze preek, sprak ik met een broeder en die zei, wat heel erg mooi is ook om dan ook aan te geven, dat is het boek van Is het echt van u? Van Loren Cunningham. En Loren Cunningham, dat was eigenlijk, die kreeg op een gegeven moment een visioen. En die begon een zendingswerk op te richten, een stichting. En dat heet eigenlijk Youth with a Mission. En in het Nederlands vertaald jeugd met een opdracht. En ook in Nederland is die stichting te vinden. En Loren Cunningham, die gaf eigenlijk aan dat hij in drie fundamenten, drie stappen, vraagt om het verstaan van de Heilige Geest. En dan geeft hij eigenlijk aan van stap 1. Dat is onderwerp. En onderwerp met je gedachten dat hij hier is. En vraag God je ook hier om bij te helpen. Je eigen ideeën, je eigen verlangens en meningen van anderen. En gedachten die je misschien bezighouden om die dan tot zwijgen te brengen. En ook al hebben we een heel goed verstand gekregen van God, op dat moment wil je eigenlijk de gedachten van de Heer horen. En want hij is degene, hè, die heeft het beste verstand, het beste denkvermogen en de meeste wijsheid bezit hij. En Loren Cunningham, die, Die bouwt eigenlijk ook dit op door een tekst. En dat is 2 Korinthe 10 vers 5. En die ga ik ook even noemen, want ik weet wat ik het leuk vind om Bijbelteksten ook veel te lezen. Daar staat, we zijn weliswaar zwak, zoals alle mensen, in 2 Korinthe 10 vers 5. We zijn weliswaar zwak, zoals alle mensen, maar we vechten niet met aardse middelen. De wapens waarmee wij ten strijde trekken, zijn niet de wapens van deze wereld. Ze zijn zo krachtig dat ze bolwerken kunnen slechten voor God. We halen de spitsvondigheden neer. En iedere verschansing die wordt opgetrokken tegen de kennis van God, we maken iedere gedachte krijgsgevangen om haar aan Christus te onderwerpen. Dus de eigen ideeën, verlangens en meningen van anderen, die gedachten die misschien je bezighouden, tot zwijgen te brengen. Om krijgsgevangen te nemen. En stap 2 is dan, weersta de vijand. Dat hij op dat moment je probeert te misleiden. Gebruik het gezag van Jezus Christus je gegeven hebt. Om de vijand tot zwijgen te brengen. En dat onderbouwt Lauren Cunningham ook weer met een tekst. Dat is Jacobus 4 vers 7. In Jacobus 4 vers 7 geeft hij aan. Onderwerp u dus aan God en verzet u tegen de duivel. Dan zal die van u wegvluchten. En de derde stap is verwachten antwoord. Wachten. Wachten in het geloof. Dat de Heilige Geest je tot je zal spreken op een manier zoals Hij dat wilt. En op een tijd wanneer Hij dat wil. En dit kun je onder andere door een woord wat in je opkomt. Een beeld wat je ziet. Of een schriftplaats in de Bijbel, zoals Lucas 4 vers 4. En Lauren Cunningham die onderbouwt ook dit weer, stap 3, met een tekst. Johannes 10 vers 27. En daar staat, mijn schapen horen mijn stem. Ik ken ze en zij volgen mij. En Lauren Cunningham die beschrijft dus ook in zijn boek dat hij op een nacht, want hij is bezig met een zendelingschap en hij heeft zoiets, waar moet ik nou naartoe? Ik ben nu hier, maar wat is onze volgende stap? Waar moeten we naartoe? En hij vraagt een klein groepje studenten vraagt hij om met hem te gaan bidden en deze 3 stappen te doen en te wachten. Gewoon een hele nacht. En ze krijgen woorden, beelden, teksten krijgen ze binnen. En de volgende ochtend gaat Loren weer naar het klaslokaal met studenten. Een hele grote groep met studenten. En hij zei... Studenten, gisteravond hebben we dit gedaan. Zouden jullie ook samen met mij willen wachten? Om te kijken, klopt het wat er ook verkondigd is? Wat we binnen hebben gekregen? En hoe mooi is het dat ze de volgende ochtend van die hele groep studenten weer terugkregen wat ze die nacht ook te horen hebben gekregen. En dat is gewoon heel mooi. En ook voor mezelf, zeg maar, hè, want ik ben iets van 15 jaar geleden ongeveer, was ik nog in loondienst. Ik was dan hypotheekadviseur en verzekeringsadviseur. En dan ga je ook heel vaak wel naar mensen toe. Je praat ook veel over geld, dus soms heb je ook wel wat persoonlijke gesprekken. Hè, vooral geld, hè, dat raakt mensen heel vaak, dus dat is ook best wel, of intiem, maar persoonlijke gesprekken zijn het wel. Maar de werkgever die zei altijd tegen mij van Harm-Jan... En het is goed dat je naar mijn klanten gaat, maar als je naar mijn klanten gaat, wil ik niet dat je het gaat hebben over politiek. Want voor hetzelfde ben je voor een andere partij. Ik wil niet dat je het hebt over voetbal, want voor hetzelfde ben je net voor de verkeerde club. Of over geloof, want voor hetzelfde ben je net voor een andere kerk. En dat staat dan weer omzet of in de weg. Maar ik heb wel een hele erg drang en verlangen om... Als ik met mensen gezellig zit en we hebben fijne gesprekken, om dan op nummer 1 over God te gaan spreken. Dus ik had heel erg een verlangen ook voor mezelf te gaan beginnen. Want ik denk, als ik voor mezelf begin, dan ben ik gewoon in alle vrijheid. En dan mag ik zelf bepalen met de klanten die bij mij komen, of ik wel of niet over God mag praten. Want dat doe ik het liefst. Maar ja, het was op dat moment wel. Ik had toen net een mevrouw en de kinderen waren heel erg klein. En we moesten een lening afsluiten voor de zaak. En dan was het of de schuldsanering, als het niet ging lukken. En dan zat ik ook 4-5 jaar in armoede. Of het werd gezegend en het ging wel goed. En welke kant ga je dan op? En het mooie is eigenlijk ik wil heel graag God er daar ook in mee betrekken. En als ik dan in armoede ging leven, 4-5 jaar, samen met vrouw hebben we het gewoon overlegd en ervoor gebeden. En dan hebben we vast ook een fantastische tijd, want ons leven hier op aarde is met God. En dat is het doel. En als het goed gaat met de zaak is het ook mooi. En dan kunnen we ook God weer tot zegen zijn. Dus beide kanten op. En we zijn toen begonnen met de zaak en gelukkig gaat het ook goed. En het is nu ook heel erg mooi, want ook tijdens, bijvoorbeeld als ik een hypotheekgesprek heb en mensen zijn op zoek naar een woning, dat ik gewoon ook in gebed mogen gaan met klanten om te gaan zoeken. En dat vind ik gewoon zelf heel erg mooi. Maar het is dus eigenlijk een beetje ook wat ik vertel, dat is ook eigenlijk een beetje mijn levenshouding die ik toepas in mijn leven. Vertrouw op de Heer met heel je hart en steun het op je eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet en dan baant Hij de weg voor jou. Amen. En ik wou graag de livestream hiermee ook afsluiten. Dus die kan ook uit, zeg maar. En ik weet niet of dat goed is, maar ik wou anders de 3 stappen die ik net genoemd heb, om die ook gewoon met z'n allen hier te doen. Gewoon als groep, net zoals Lauren Cunningham met zijn studenten zat, of we dan hier ook gaan kijken van de 3 stappen, of we wat kunnen binnenkrijgen van de Heilige Geest. En het is ook vaak wel oefenen. En ik ben zelf ook een heel ongeduld type, moet ik zeggen. Ik vind het zelf ook heel erg moeilijk. Maar is het goed? Mag dat? Ja? Oké, heel fijn. Wat ik dan graag zou willen doen, dat is dat ik de stappen opnoem. En ze staan ook op de beamer, de 3 stappen. Dus als we nog even ietsje verder kunnen scrollen. Ja, nog eentje. En nog één. Ja, dit zijn de 2 stappen. Dus die noem ik zometeen ook op. En daarna kunnen we de volgende pagina. Ja, als ik dan stap 2 heb genoemd, dan kunnen we overgaan op de volgende sheet, stap 3. En dat is inderdaad wat we dan kunnen binnenkrijgen. En als je wat binnen hebt gekregen, dan kun je het gewoon gerust gewoon voor jezelf houden. Maar als je denkt van, hey, ik wil iets delen, of gewoon een woord of een tekst, mag je dat ook gewoon opnoemen. En voor hetzelfde kan dat weer een gebedsverhoring zijn van iemand anders. Dus zo werken we toch als gemeente bij elkaar als één lichaam. Dan ga ik voor, als je het goed vindt. Heilige Geest, wilt u ons helpen om onze eigen ideeën en verlangens en meningen van anderen of gedachten die ons bezighouden, wilt u ons daarbij helpen, Heer, om die tot zwijgen te brengen. En in de naam van Jezus, vuilnis, zwijg in ons, Heer, zodat we openlijk op de Heilige Geest kunnen concentreren. Hemel, dank u wel, Heer, dat we hier zo bij elkaar mogen zijn. En wij accepteren u als enige God, Heer. U bent onze God, u bent onze Heer. Amen.